Beste mensen, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen wil ik langs deze alternatieve manier met u weer een gedeelte bespreken vanuit de Hebreeënbrief. En we gaan verder bij 12 vers 18. Voor degenen die een blad van mij hebben gehad de vorige keer, heb ik erboven gezet 12 vers 18 tot 24, het voorrecht van de Hebreeën. Want wat de apostel daar beschrijft in deze versen, is het voorrecht wat zij hebben ontvangen. En hij doet dat door middel van een tegenstelling. Hij maakt dat voorrecht duidelijk door een tegenstelling neer te zetten. En onmiddellijk daarna, vanaf vers 25, volgt er dan een aansporing. Zoals we dat vaker hebben gezien in de brief. Eerst onderwijs en dan een toepassing in de vorm van een aansporing of een bemoediging of iets anders. Eerst dus 18 tot 24 de tegenstelling die ik noemde. En daarbij moet u even terugdenken aan dat we eerder in de brief regelmatig een tegenstelling zijn tegengekomen. En wat voor tegenstelling was dat dan? Dat was dan een tegenstelling tussen de oude bedeling en de nieuwe bedeling. Je zou kunnen zeggen, de tijd van het Oude Testament en de tijd van het Nieuwe Testament. En dan ging het vaak over de persoon en het werk van de Heer Jezus. In het Oude Testament had je offers. Onder het Nieuwe Testament is het grote offer gebracht. Onder het Oude Testament was er het aardse heiligdom. Maar onder de nieuwe bedeling weten wij van een hemels heiligdom waar Christus is ingegaan. Je zou die tegenstelling al kunnen zien in het eerste vers van de Hebreeënbrief. Toen we gelezen hebben, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, oude bedeling, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, nieuwe bedeling. En ik lees dat laatste vers, 1 vers 1, dus ook niet voor niks, want in de versen die nu voor ons liggen gaat het ook over spreken. En dat zal ik zo meteen duidelijk maken. Nu dus ook weer een tegenstelling op dezelfde manier tussen oude bedeling en nieuwe bedeling, maar dan niet over de persoon en het werk van Christus zozeer, maar over de positie van de gemeente, in dit geval van de Hebreeën. En de tegenstelling wordt dan als volgt uitgelegd. 12 vers 18 tot 21 is wat ze niet zijn. U ziet het woordje niet staan in vers 18, het vierde woordje niet. En dan vanaf vers 22 ziet u eigenlijk eenzelfde soort zin, maar dan zonder het woordje niet. Vers 18 begint met want gij zijt niet gekomen. En vers 22 begint dan maar gij zijt gekomen. En je zou daar aan toe kunnen voegen, gij zijt wel gekomen tot. Eerst dus wat de gemeente niet is. Gij zijt niet gekomen, vers 18, tot de tastelijke berg. En het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder. Dat is de gemeente dus niet. U bent niet gekomen tot de tastelijke berg. En als je dat zo bij elkaar hoort, er wordt geen naam van die berg genoemd, maar het gaat wel over vuur en donkerheid en duisternis. En in het volgende vers gaat het dan ook nog over geluid. Dan wordt onmiddellijk duidelijk, hier is bedoeld de berg Sinaï. De openbaring bij de berg Sinaï van de Heere, waarbij hij zijn wet bekendgemaakt heeft. En dat ging gepaard met bijzondere tekenen. We lezen hier vuur, donkerheid, duisternis, onweder. En in vers 19, dus dat zijn zichtbare dingen, in vers 18 en vers 19 over hoorbare dingen. Het geklank der bazuin en de stem der woorden. Het gaat dus over de verschijning aan de berg Sinaï. Dat woordje gekomen moet ik nog even noemen. Dat is echt een kernwoord in de Hebreeënbrief. En soms wordt het ook vertaald in onze vertaling met naderen. Of toegaan. 4 vers 16, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. 7 vers 25, waardoor hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. En 10 vers 22 hebben wij nog staan. Laat ons toegaan. Dus het gaat over naderen. Dichterbij komen. En nu wordt er gezegd, ge zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. U bent niet, gemeente van de Hebreeën, zoals het volk Israël onder het Oude Testament, nu gekomen tot de berg Sinaï, met dat vuur. Of, vers 19, het geklank der bazuin en de stem der woorden. En met de stem der woorden wordt de stem van God bedoeld, waardoor het volk ernstig verschrikt werd. En dat ze verschrikt werden door Gods eigen stem, dat lezen we ook in de tweede helft van vers 19, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Vers 20, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En we lezen inderdaad in het boek Exodus dat het volk aan Mozes vraagt of ze zelf de stem niet meer zullen horen, hoeven te horen van de Heere, maar dat Mozes die alleen zal horen en dat hij het vervolgens aan hen zal bekendmaken. En we lezen dat ook in de terugblik van Mozes in Deuteronomium 5, 5 vers 25, het staat ook in de tekstverwijzingen, als het volk dan zegt, maar nu waarom zouden wij sterven, want dit grote vuur zou ons verteren, indien wij voortvoeren de stem des Heren onze Gods langer te horen, zo zouden wij sterven. Dus dat God zijn boodschap bekend maakt, ik zei dat zo even, het gaat wel over een boodschap bekend maken aan de berg Sinaï, dat is zo vreeswekkend voor het volk, dat ze zeggen, wilt u het beluisteren Mozes, zodat wij het niet meer hoeven te horen. In vers 20 gaat het dan ook nog over een gebod. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En dan zult u zeggen van, waarom staat dat nou zo apart bij? Maar eigenlijk, ja, moet je dat bedenken dat het een argument is waarbij je dus achter moet zetten hoeveel te meer als een mens dat zou doen. Ja, als een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Maar hoeveel zwaarder zal het een mens die het met verstand zou doen, die berg aanraken? Hoeveel te zwaarder zal dat dan bestraft worden? Dus dat is een onderdeel van die vreeswekkende verschijning. De berg mag niet aangeraakt worden op straffen des doods. 21 lezen we ook over Mozes. Mozes, zo vreselijk was het gezicht. En het woordje vreselijk licht ik er even uit, want dat hebben we in hoofdstuk 10 gehoord, waar gezegd werd, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dus al eerder heeft de schrijver genoemd dat Gods verschijning, als hij zich openbaart in zijn majesteit, dat dat werkelijk vreselijk is, ook voor Mozes. Mozes zei, ik ben gans bevreesd en bevende. Dat was de verschijning aan de Sinaï. Vreeswekkend, angstaanjagend voor het volk, waarbij God zijn woorden sprak, waarbij het volk zei, hoeven wij dat alstublieft niet meer te horen? En Mozes, wilt u dat beluisteren? Vrees en beven als de Heere verschijnt op de berg Sinaï, waar het oude Israël vergaderd was. Maar dan de tegenstelling. Daartoe bent u dus niet gekomen tot die berg, zegt de apostel in vers 18. En nu in vers 22 gaat hij verder, waar ze dan wel toe gekomen zijn. Gij zijt wel gekomen, zou je dus kunnen zeggen, tegenstelling, tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. En ik lees expres even tot zover, want die drie zaken horen bij elkaar. Waartoe is de gemeente, de nieuwtestamentische gemeente, in dit geval van de Hebreeën, wel gekomen? Tot de berg Sion staat er. Niet de berg Sinaï, maar de berg Sion. En wat was de berg Sion in het Oude Testament? Nou, dat was een heuvel bij de stad die oorspronkelijk van de Jebusieten was, Jebus, die veroverd is door David. En dat is de plaats waar David die David veroverd heeft. Een berg, Sion, helemaal niet zo'n hoge berg, een heuvel zou je misschien beter kunnen zeggen. En David heeft die veroverd en hij heeft daar de plaats gemaakt voor de tent waarin de tabernakel geplaatst werd. Sorry, de tent waarin de ark geplaatst werd. Het was niet, voor zover ik begrepen heb, de echte tabernakel die daar overheen stond, maar een plaatsvervangende tent. Daarin stond de ark en later is dat dan ook de plek geworden waar Salomo de tempel gebouwd heeft. En eigenlijk is vanaf die tijd de heuvel, de berg Sion, synoniem geworden met Jeruzalem. En nu zegt de apostel dat de gemeente van de Hebreeën gekomen is tot die berg Sion. Bedoelt hij daar het aardse Jeruzalem mee? Nee, geen sinds, dat lezen we verder in de beschrijving ook. Hij bedoelt daarmee dat ze sinds hun bekering delen in, wat ik nu noem, de nieuwe werkelijkheid van God. En wat is die nieuwe werkelijkheid? Dat ze al in zekere zin delen in het hemelleven. Gods gemeente deelt in zekere zin al in het hemelleven. We komen dat op andere plaatsen tegen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Efeze 2, als er staat dat de gemeente met Christus is opgewekt, maar dat ze ook mede met hem gezet is, voltooide tijd, gezet is in de hemel. En nou wordt dat wel onder woorden gebracht, dat je in het Nieuwe Testament teksten hebt die gaan over het nog niet. En daarmee wordt dan bedoeld, we zijn nog niet volkomen verlost als christelijke gemeente, als kinderen van God, als gelovigen, nog niet volkomen verlost. En aan de andere kant, dus dat is de ene term, nog niet, maar aan de andere kant heb je ook teksten die spreken over wat er dan gezegd wordt, alreeds of reeds. En zo'n tekst hebben we hier. Ja, dus je hebt teksten die vooral het nog niet benadrukken. We zijn nog niet in de hemel, we hebben nog het lichaam der zonde, we delen nog niet in de volkomen verlossing, maar deze tekst is een reeds tekst, een alreeds tekst, en waarin de apostel dus verklaart, we zijn al gekomen, voltooide tijd, tot de berg Sion en de stad des levende Gods. Zo wordt het hier vervolgens dan genoemd. En tot het hemelse Jeruzalem. Nou, het woord stad hebben we al vaker gezien. He, stad die fundamenten heeft, werd het in hoofdstuk 11 genoemd. En eigenlijk is dat hetzelfde. En daar staat erachter het hemelse Jeruzalem. Nou, ik zei al, Sion en Jeruzalem is ongeveer hetzelfde in het Oude Testament. En ook dat vinden we terug in een ander Bijbelgedeelte. Galaten 4, bijvoorbeeld, waar gesproken wordt dat het Jeruzalem wat boven is, dat is vrij, dat is ons aller moeder. Ook weer zo'n tekst waarin gezegd wordt dat de gemeente deelt, nu al deelt in het nieuwe Jeruzalem. Nou, dat is het eerste. Die drie termen horen dus bij elkaar. Berg Sion, stad van de levende God, en het hemelse Jeruzalem. En dat is het eerste wat de apostel noemt, waartoe ze gekomen zijn. Maar er komen nog zes andere dingen die hij ook noemt. Dus deze eerste drie termen bij elkaar was dus het eerste. Wat is het tweede wat hij doet? Gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. En u weet misschien nog van vroeger, hoofdstuk 2, dat ik toen gezegd heb, voor een Jood was de wetgeving heel erg verbonden met engelen. Zoals je ook in sommige teksten in het Nieuwe Testament dat ziet. God heeft de wet door engelen in de hand van de middelaar Mozes gegeven. Maar hier gaat het dus over engelen niet bij de berg Sinaï, maar engelen bij de berg Sion. En eigenlijk heb ik nu niet ver genoeg doorgelezen, want u ziet achter engelen een punt. Komma staan en dan staat er tot de algemene vergadering. Maar zelf ga ik mee met de uitleg dat die punt komma verderop moet komen en dat je eigenlijk moet lezen de vele duizenden der engelen tot de algemene vergadering. Dus dat die vergadering slaat op de engelen en niet op wat daarna komt. Zo kan het namelijk ook vertaald worden. En heel letterlijk vertaald staat er dan eigenlijk de vele duizenden der engelen van de vreugdevolle vergadering. Dus dat gaat dan over de engelen die delen in Gods heerlijkheid in het Nieuwe Jeruzalem, nu al. En nogmaals, daar deelt de gemeente, de Nieuwtestamentische gemeente, die deelt daar al in, zegt de apostel. Waartoe zijn ze nog meer gekomen? Het derde. De gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Nou, dat woord gemeente, dat ook wel vertaald wordt met vergadering, dat is een woord wat je in het Oude Testament terug ziet komen als het gaat over Israël in de woestijn. Daar wordt het nadrukkelijk soms de vergadering der kinderen Israëls genoemd. En ook dat woord eerstgeborenen wordt door de Heer nadrukkelijk gebruikt voor zijn volk Israël. Israël is zijn eerstgeborene. En die combinatie, gemeente of vergadering en eerstgeborene, dat is dus weer heel veelzeggend. Het is nu niet de gemeente van de eerstgeborenen onder het Oude Testament, die bij de berg Sinaï stond. Nee, de Nieuwtestamentische gemeente is gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En ook dat hoef ik u niet zeggen dat er teksten zijn in de Bijbel die dat benadrukken. Hè? Dat Gods kerk in de hemel opgeschreven is in het boek des levens. Dat is het derde. Dan nu het vierde. En tot God, de rechter over allen. Heel letterlijk staat er, staat er precies omgekeerd, tot de rechter die God is over allen. Hier wordt dus Gods gericht benadrukt. En op sommige plekken lezen we natuurlijk dat God als rechter vreeswekkend is in zijn verschijning. Maar als je, zeker gezien de gedeelten die er omheen staan, moet je het hier vooral positief uitleggen. Als God rechter is, dan spreekt hij ook vrij. Hij veroordeelt niet alleen, maar hij spreekt ook vrij. En dat is vooral hier de context van de Nieuwtestamentische gemeente. Zij wordt door God vrijgesproken. 5 staat erachter, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Nou, dat woordje volmaakt hebben we al een aantal keer gezien in Hebreeën. Ja, Christus heeft door zijn offer zijn gemeente volmaakt gemaakt. En ook dat woord rechtvaardigen, dat kwam natuurlijk voor aan het eind van hoofdstuk 10, toen het ging over dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. En weet u nog dat in 10 vers 14 stond over Christus, met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Volmaakte rechtvaardigen. En over het algemeen, hè, er staat bij de geesten der volmaakte rechtvaardigen, wordt aangenomen dat het hier vooral gaat over de oud-testamentische gelovigen die inmiddels gestorven zijn. En zij delen ten volle in die volmaaktheid. He, er zit niets meer tussen God en hen. De zonde kan geen scheiding meer aanbrengen tussen God en hen. Zij zijn de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Het zesde waarin de gemeente deelt is tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. Nou, dat is natuurlijk als dat het aan het eind staat, maar tegelijk het allerrijkste is. Ik hoef alleen maar 9 vers 15 voor te lezen. Daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis van de eeuwige erven ontvangen zouden. En het gedeelte daarna werkt dan uit wat het betekent dat Christus middelaar van het Nieuwe Testament is. En dan wordt er vervolgens tenslotte als zevende nog genoemd Het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. En dat is natuurlijk het bloed der besprenging, het bloed van die middelaar die zojuist genoemd is. Letterlijk staat er het gesprenkelde bloed, zoals op de grote verzoendag het bloed gesprenkeld werd. En nu staat daarachter dat betere dingen spreekt dan Abel. En dat is een gedeelte wat wel eens verschillend wordt uitgelegd. Het meest bekend is misschien de uitleg dat je eigenlijk het woord dan bloed weer moet toevoegen. Het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En dan wordt gezegd het bloed van Abel roept om wraak. Het bloed van Christus, de middelaar van het Nieuwe Testament, roept om vergeving. Punt is wel dat dat bloed bij Abel er niet bij staat. En dat we al eerder hebben gelezen dat Abel spreekt. Weet u dat nog? In 11 vers 4, hij was de eerste geloofsgetuige die werd genoemd. En wat werd er aan het eind van 11 vers 4 gezegd? Door hetzelfde, namelijk door het geloof, spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Ziet u wel? Daar ging het ook over het spreken van Abel. En het ging toen niet over zijn bloed. Abel spreekt nadat hij gestorven is, door zijn geloof. En